Vanavond gaan we verder met de Titusbrief. Titus hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. Titus 2 vers 1 tot en met 10. Hij richt zich hier heel persoonlijk tot Titus. Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstanders tot zijn beschaming niets ongunstig van ons hebben te zeggen. Slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, met het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Tot zover deze woorden. In dit stukje vind je drie keer dat het gaat om de leer. De leer van het woord van God. Ik zal u dat aanwijzen. In het eerste vers wordt hierover gesproken, maar gij kom uit voor hetgeen met de gezonde. Er wordt dus gesproken over de gezonde leer. Dat is het eerste. Ten tweede wordt er gesproken over de zuiverheid in de leer. En dat kunt u in vers 7 vinden. In vers 7 staat, houd hun in uzelf een voorbeeld voor goede werken, zuiverheid in de leer. En in vers 10 komt dat weer een keer naar boven. En dan staat er, het sieraad van de leer, om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Dus drie keer wordt er in dit stukje gesproken over de leer van het evangelie, van het woord van God. Waarom? Nou, het gaat hier in dit hele stukje om de overeenstemming tussen de leer, de theorie, het woord van God, hè, de leer, en onze handel en wandel. Komt dat in overeenstemming met dat wat de Bijbel zegt? En dat komt in dit stukje heel duidelijk tot uiting. Is ons leven in overeenstemming met de leer? Met de leer die we in de Bijbel kunnen terugvinden. Met als gevolg twee versen, in vers 5 en in vers 8. In vers 5 staat aan het eind, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Nou, daar hebben we het de vorige keer ook heel even over gehad, dat zo gauw gezegd kan worden, nou, zie je die mensen leven? Nou, in de Bijbel staat het wel anders hoor. Dat noemt men dan christenen, hè? Zo van, je moet zien hoe ze leven. Nou, dat kun je dus niet terugvinden in de Bijbel. Dus dat is de ene kant, dat het woord van God niet gelasterd wordt, hè, maar geheiligd wordt. En het tweede, dat kunt u in vers 8 lezen, dan staat er, opdat de tegenstander, aan het einde van vers 8, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstig van ons hebben te zeggen. Dus met andere woorden, het snoeren van de mond van de tegenstander. Hè, want er zijn tegenstanders. Er zijn tegenstanders die er altijd op uit zijn om te kijken of ze je kunnen pakken. Ja? En hier zie je dat de mond als het ware gesnoerd wordt en dat ze tot beschaming moeten zeggen van ja, we kunnen hier niets tegen inbrengen. In het Oude Testament heb je iemand die zijn leven echt in overeenstemming bracht met het woord van God. En ik noem bijvoorbeeld een man als Daniël, waarvan men geprobeerd heeft om hem te beschuldigen. Ze hebben geprobeerd om hem op enig punt te betrappen, op ontrouw. Hè? En dan staat er in Daniël, en ze vonden geen enkele aanklacht tegen hem. Hè? Tenzij, dachten ze, we kunnen hem aanklagen op het gebied van zijn godsdienst. Hè? En daar hebben ze hem dus op gepakt, dat niemand meer mocht bidden. En Daniël die ging bidden. Hè? Maar ze konden geen enkele tegenwerping bij Daniël vinden. Zo trouw, zo leefde hij in overeenstemming met dat wat God van hem vroeg. Als je dit stukje zo leest, dan krijg je te maken met hele verschillende groepen in de gemeente. Je hebt mannen en je hebt vrouwen in de gemeente. Nou, dat hebben wij ook. Er wordt hier gesproken over mannen en er wordt over vrouwen gesproken in de gemeente. Je hebt ouderen in de gemeente en je hebt jongeren in de gemeente. Je hebt in die gemeente vrije mensen en je hebt slaven. Daar gaat het hier ook over. Wist u dat in de tijd van het Romeinse wereldrijk, in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, waarschijnlijk dat er meer slaven in dat rijk woonden dan vrije mensen. Slavernij was iets heel gebruikelijks daar. Mensen die een lijfeigene waren van een heer. En een heer had heel wat slaven. En slavernij was in die tijd van het Romeinse wereldrijk de normaalste zaak. En ook onder christenen komt dat voor. Dat je christenheren had, maar ook christelijke slaven. Dus dat is iets wat ook in die tijd voorkomt. En vandaag zou je in onze gemeente kunnen zeggen, je hebt werknemers en je hebt werkgevers. Ja? Nou, zo zijn er in de gemeente allerlei soorten groepen van mensen. Ja? Nou, en het is zo mooi dat Paulus voor iedere groep heel specifiek hen wil benaderen van, hoe ziet jouw leven er nou uit in overeenstemming met het woord van God? Wat zegt de Bijbel over oude mannen? Of over jonge mannen? Of over vrouwen? Ja? Hoe laat de Bijbel zien hoe we mogen leven? Nou, laten we dan maar gewoon eens beginnen met wat er in vers 2 staat over oude mannen. Ja, hoe oud zijn dan die mannen? Wanneer spreek je van oude mannen? Moet je dan 65 geweest zijn of 75? Moet je net zo oud zijn als Zacharias in de tempel? U weet dat deze uitdrukking twee keer nog voorkomt, oude mannen. Eén keer komt het voor bij Zacharias, bij de engel die hem zegt, ja, je zult een kind, een zoon krijgen. En dan zegt Zacharias, ik ben een oud man. Nou, we weten niet precies hoe oud dat Zacharias toen geweest is. Maar ja, wanneer ben je een oud man? Als er in de Bijbel gesproken wordt van oude mannen, dan gaat het zeker niet om stokoude Simeons en Zacharias. En zeker niet. Het gaat, ik denk wel om mannen die niet meer de verantwoordelijkheid hebben voor een gezin, kinderen thuis, hè? Maar mannen die gerijpt zijn. Mannen die een stukje volwassen zijn. Hè? Volwassen mannen. En ik denk wel dat vooral in deze tijd zijn oude mannen in de gemeente ontzettend belangrijk. Zij geven met name de structuur aan een gemeente. Oude mannen in de gemeente zijn niet oude wrekkies of oude mannen die altijd maar in stokpaardjes. Nee, maar oude mannen, als er gesproken wordt in de Bijbel over oude mannen, dan gaat het over mannen die gezag uitstralen in de gemeente. Mannen die koers kunnen geven in de gemeente. Mannen die met wijsheid dingen kunnen zeggen. Oude mannen in de gemeente. Nou, wat wordt er van deze oude mannen gevraagd? Nou, in de eerste plaats staat er dat ze gewoon nuchter zijn. Dat is het eerste wat hier staat. Oude mannen moeten nuchter zijn. En dat heeft niet altijd, als er in de Bijbel gesproken wordt over nuchter zijn, heeft niet altijd te maken met geen alcohol dragen of drinken. Nee, nuchter, gewoon verstandelijk, wijs. Niet met alle winden zomaar meewaaien, maar nuchter zijn. En ik denk dat ook de rust brengt in een gemeente. Oude mannen moeten nuchter zijn. Waardig staat er. Waardig, dat heeft te maken met, ja weet je, een bepaalde waardigheid uitstralen. Ik denk hoe langer je omgaat met Jezus, ik denk dat de Heer Jezus in zijn leven een bepaalde waardigheid uitstraalde. Dat Jezus niet zomaar een kwaad jongen was of zo, maar dat Jezus toch in zijn leven, en hij zei, wie mij ziet de Vader. En ja, hoe vaak wordt er straks en nu niet in de hemel gezongen, u bent waardig. U bent waardig, u komt de eer. Een andere vertaling heeft dat mannen, oude mannen, eervol moeten leven. Eervol, waardig. Ik kom daar straks nog wel even op terug, op het woordje waardig. Steeds meer lijkend op Jezus. Waardig. En dan staat er als derde kenmerk bezadigd. Ja, dan denken we van, nou zeg, hey, bezadigd. Zo van een beetje, je zou kunnen zeggen, bijna zo'n beetje burgerlijk, hè? Je komt thuis, lekker je solfies aan, je voetjes op de tafel. Van mij hoeft het allemaal niet meer, het zal mijn tijd wel uitdienen. Bezadigd hebben we vaak het idee van, ze zijn niet in actie te krijgen. Nou, dat woordje bezadigd heeft veel meer te maken met ingetogen. Ik heb hier het woordje evenwichtig. Dat is eigenlijk het woordje bezadigd. Evenwichtigheid. En nu begrijpt u ook wel waarom dat ik zei dat die oude mannen, die evenwichtige mannen, juist in de gemeente een stuk vastigheid zijn. Hè? Een stuk structuur brengen in de gemeente. Evenwichtigheid. En dan als laatste wordt er een kenmerk genoemd van deze oude mannen. En dat kenmerk bestaat eigenlijk uit drie delen. Want dan staat er aan het einde gezond in. En die drie die dan komen, die vind je elke keer weer terug in de pastorale brieven. In 1 Timotheus vind je terug, in 2 Timotheus vind je terug, hier vind je terug, en in 1 Korinthe 13 vind je het ook terug. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En deze drie zijn de meeste. Hè? De meeste van alle is natuurlijk de liefde, maar geloof, hoop en liefde blijven. Ja? En hier zie je ze alle drie terugkomen. Hier staat gezond in geloof, in liefde en de volharding. Andere vertalingen hebben het woordje leidzaamheid. En het heeft alles te maken met de hoop die er is. Het verwachten van de komst van Jezus. Nou, als hier staat gezond in geloof, gezond in liefde, gezond in verwachting, dat betekent dat hier een gezonde relatie tussen moet zijn, tussen geloof en liefde en verwachting. Als je als christen alleen maar bezig bent met verwachting, dan ben je uit balans. Als je alleen maar omhoog zit te kijken, van Heer Jezus, komt u vandaag, en niets anders meer doet, dan ben je ongezond bezig. He, er zijn bepaalde groeperingen die alleen maar omhoog kijken. Er zijn ook groeperingen die alleen maar bezig zijn met elkaar lief te hebben. He, wat ben je toch een schat. En, ja, en proberen bij elkaar te zijn en helemaal zo, he, daar ben je ook ongezond bezig. En als je alleen maar bezig bent met je geloof, in het geloof willen we dit doen, en dat is ook niet goed. Maar dat er een gezonde balans is tussen geloof, tussen liefde en tussen verwachting. Dat deze drie gezond naast elkaar kunnen functioneren in het leven van oude mannen. Nou, vanuit die oude mannen kom je bij, wat hier staat, de oude vrouwen. Nou, en nogmaals, dan hebben we het niet over omaatjes. We hebben het over oude vrouwen, over volwassen vrouwen. Over moeders in de gemeente. Over vrouwen die weten waar het om gaat. Oude vrouwen. Er wordt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 gesproken. In vers 11. En als het gaat over oude vrouwen, dan hebben we het niet over vrouwen zoals Hanna, die weduwe was en die haar leven lang in de tempel gediend heeft. Of andere weduwen. Maar hier staat bijvoorbeeld in vers 11 van 1 Timotheus 3. Evenzo moeten hun vrouwen, en dat zijn dan de vrouwen van de diakenen, hun vrouwen waardig zijn. Geen kwaadspreeksters. Nuchter, betrouwbaar in alles. Hier zien we dus ook dat er kwaliteiten gevraagd worden van de vrouwen van de diakenen. En zeker ook van de oudsten. En daar gaat het echt om vrouwen die gerijpt zijn. Vrouwen die weten hoe het leven in elkaar steekt. En daar is ook heel veel behoefte aan in de gemeente. En dan wordt aan deze vrouwen gesteld dezelfde kenmerken als de oude mannen. Want daar staat niet voor niets oude vrouwen in vers 3 eveneens. Ja, net zo deze oude vrouwen. Maar dan komt er bij deze oude vrouwen iets heel moois om de hoek kijken. Want dan wordt hier in mijn vertaling, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat, dat heb ik niet nagekeken. Maar hier staat in vers 3, oude vrouwen eveneens, en dan staat er priesterlijk in haar optreden. Deze uitdrukking, priesterlijk, wordt nergens anders in het Nieuwe Testament gebruikt, maar alleen hier. Priesterlijk in hun optreden. Vrouwen die priesterlijk in hun optreden zijn. Nou, dat woordje priesterlijk, dat komt in de grondtaal niet voor. Het woordje priesterlijk kun je daar niet terugvinden. Je kunt daar wel terugvinden de uitdrukking vrouwen die in een heilige dienst staan. In een heilige dienst staan. Vrouwen die dienstbaar willen zijn. En weet je, in heilige dienst staan, dat betekent, ja, de gemeente is ook een tempel van de levende God. En als je in heilige dienst staat in de tempel, dan doe je een priesterlijk werk. En vandaar dat deze vertaling ervoor gekozen heeft een priesterlijke houding. Wat is het mooi dat hier volwassen, oudere vrouwen gevraagd worden om hun priesterlijke houding in te nemen in de tempel, in het huis van God. En dan staat er, en dat hebben we ook in 1 Timotheus 3 net gelezen, niet kwaadsprekend. Dan komen er twee negatieve kenmerken. Niet kwaadsprekend. En dat hebben we dus net ook gelezen over de vrouwen van de diakenen, dat ze niet kwaad moeten spreken. Het zijn twee negatieve waarschuwingen die waar met name vrouwen vrij kwetsbaar in zijn. Vrouwen die hebben veel meer vaardigheden om hun gevoelens onder woorden te brengen dan mannen. Dat is gewoon zo. Vrouwen die kunnen veel makkelijker praten. En veel makkelijker ook daarmee fouten maken. Dat je soms zomaar iets zegt waarvan je later dacht van, ik voelde het wel, maar ik had het niet uit moeten spreken. Die zijn daar veel spontaner in hun spreken vaak. En Paulus die zegt hier van, pas op dat je geen kwaadspreker wordt. U zult misschien schrikken welk woord hier staat in het Grieks. In het Grieks wordt voor het woordje kwaadspreekster het woordje diabolos gebruikt. Nou, diabolos, dat is de naam, de Griekse naam die gebruikt wordt voor de tegenspreker, de tegenwerker. En die gebruikt wordt voor de duivel, de kwaadspreker. En we weten ook dat er in het boek Openbaring staat dat er een kwaadspreker is die ons dag en nacht aanklaagt. De kwaadspreker. Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk tegen de oude vrouwen, laat je nooit verleiden om een diabolos te worden. Om kwaad te spreken over anderen. Moet je nooit doen. Daar moet je voor oppassen. En het tweede, en dan denk je, ja, maar daar hebben die vrouwen geen last van. Dat is alleen maar iets voor de mannen. Want als tweede staat er, dus niet een kwaadspreker, maar ook niet verslaafd aan veel wijn. Nou, ik denk toch wel, de meeste alcoholisten zijn toch wel mannen, zeker? Of niet? Of niet? Nou, weet je, dan denk je van, nou, Paulus, waar heb je het over? Oude vrouwen? Alcoholisten? Verslaafd aan veel wijn? Nou, misschien is het wel goed om even te weten dat op het eiland Kreta was heel veel wijn. Er was mijnbouw, maar ook heel veel wijnbouw. Heel veel wijnbouw. En, nou ja, wij hebben het zelf ook wel gemerkt. Als je een paar weekjes bij je zus in Frankrijk op visite bent. Nou, daar wordt nog wel eens een en ander gedronken, hoor. Een aperitiefje voor die maaltijd en iets tijdens de maaltijd en iets na de maaltijd en iets voor de avond. Nou, als je dat optelt, dan drink je zo heel wat glazen weg, hoor. En weet je, daar op Kreta was dat eigenlijk heel normaal. Maar heel normaal, ja. Er staat in spreuken, geef wie verderf of wie ziek is, hè? Geef hen sterke drank. Hè? Ik denk wel dat we daar wel voor op moeten passen. Ook in Nederland neemt het drinken behoorlijk toe. Hè? Je denkt misschien dat nicotine misschien wat afneemt, maar je moet dus weten hoeveel er gedronken wordt. En ik weet niet precies waar de grens ligt. Hè? Wat hier staat, bedrink je niet aan wijn. Kijk, Timotheus mocht een klein beetje wijn gebruiken voor zijn maag. Ja? Maar ik wil ook niet een bepaalde grens leggen. Maar ik denk wel dat je heel zorgvuldig daarin moet zijn. Hè? Hier staat heel duidelijk, oude vrouwen, niet verslaafd aan veel wijn. Nou, dat zijn dus twee opmerkingen die hier gemaakt worden. Voor oude vrouwen. En dan komt er een heel mooi stukje. Want dan staat er, in het goede onderrichtende. In het goede onderrichtende. Aan het einde van vers 3. Daar staan bij ons heel wat verschillende woorden. Hè? In het goede onderrichten. En vier woorden worden bij ons gebruikt. In de oorspronkelijke taal wordt hier maar één woord gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld, wiskundeonderwijs. Hè? Wiskundeles, dat is maar één woord. Ja? Hier heb je te maken met onderricht in het goede, als in het Grieks één woord. Het onderricht in het goede. En daar zijn deze vrouwen, worden deze vrouwen voor gevraagd. Dat ze onderricht geven in het goede. En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat In Timotheus, daar lees je dat Paulus zegt, maar ik sta niet toe dat vrouwen onderwijs geven. Ja? Ik sta niet toe dat vrouwen onderwijs geven. En hier staat onderrichtgevende. Hè? En dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar ik denk dat het zich totaal niet tegenspreekt. Want daar gaat het, bij Paulus gaat het over onderrichtgevende in de gemeente. En hier is het onderwijs geven in het dagelijks leven. Dat je als oudere zuster, priesterlijk iets doorgeeft aan de volgende generatie. Aan de jonge zusters. En Titus wordt hier niet aangesproken om de jonge zusters te onderwijzen. Maar de oude vrouwen, die moeten de jonge zusters onderwijzen. Ik denk dat het veel intiemer en veel closer kan. Als oudere vrouwen jongere zusters onderwijzen. Nou, wat staat er dan van die jongere zusters, die jongere vrouwen? We gaan nog even verder. Dan staat er in vers 4, dus zij krijgen als het ware onderwijs van die oudere vrouwen. En dan staat in vers 4, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben. Bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Nou, dat wordt gezegd over de jonge vrouwen in de gemeente. De jonge vrouwen worden dus door de oudere vrouwen aangemoedigd om, en dat staat hier, ze worden opgewekt, aangemoedigd om man en kinderen lief te hebben. Ja, nou ja, dat heb je toch sowieso wel. Nou, hier staat man en vrouw lief te hebben. Met andere woorden, die oudere vrouwen willen die jongere vrouwen ervan bewust maken, jullie eerste taak ligt in het gezin. Man en vrouw lief te hebben. Man en kinderen lief te hebben. Wist u trouwens dat als je de Efezebrief leest over het gezinsleven, hè? Daar staat mannen, hebt uw vrouw lief en zo. Hè? Datzelfde stukje heb je ook in de Colossensebrief. Je hebt het ook in de Petersbrief. En in deze drie brieven wordt steeds gezegd, mannen, hebt uw vrouw lief. Daar staat niet één keer in die drie andere gedeeltes, vrouwen, hebt uw man lief. Dat vind je daar niet. Maar steeds, mannen, hebt uw vrouw lief. Nou, hier heb je de enige keer dat het precies andersom is. Dat vrouwen opgeroepen worden om hun man en kinderen lief te hebben. Om juist je roeping te zoeken in het feit dat God jou geroepen heeft in het gezin. Een keuze voor het gezin. En weet u, de kern van de gemeente ligt in de gezinnen. Je komt als gezin bij elkaar en natuurlijk ook de alleengaanden, maar juist die gezinnen die vormen zo'n belangrijk onderdeel in de gemeente. En Paulus zegt, mensen, daar moeten we aandacht aan geven, aan gezinnen in de gemeente. En vrouwen, heb je man en je kinderen lief. Besteed aandacht juist aan die kinderen en aan je man. U heeft wel eens gehoord van Pergamum. Nou, Pergamos, zoals deze stad nu heet, daar kun je een graf vinden van een vrouw, en op dat graf staan twee woorden. Philandros staat erop, Philandros. En filia heeft te maken met liefde, landros heeft te maken met man. Een liefde voor de man. Dat is het eerste. En het tweede woord staat erop, philotechnos. En philotechnos betekent de liefde voor het kind. Dat staat gewoon op dat graf. Liefde voor de man, liefde voor de vrouw. En dat graf kun je gewoon vinden daar in Pergamos. Ja? Liefde voor de man en liefde voor, voor het kind. Sorry, liefde voor het kind. Ja. Aan deze vrouw wordt gevraagd ook datzelfde, dat bezadigd zijn, tevreden te zijn, kuis te zijn. En dat die kuisheid heeft te maken, wat hier staat, met de reinheid in het huwelijk, de huwelijksreinheid. En het derde wat hier genoemd wordt, huishoudelijk. Ja, maar niet iedere vrouw is een beetje een huishoudelijk typetje hoor. Huishoudelijk. Nou, wat wordt hier nou mee bedoeld? Huishoudelijk, dat heeft niet te maken dat je als vrouw, net zoals in moslimgezinnen, soms helemaal opgesloten wordt in je huis. En heel af en toe je huis uit mag. Hè? Van, jij moet achter het aanrecht en dat is jouw plekje. Jouw huis is jouw domein, maar buiten dat huis heb je verder helemaal niks meer te zoeken. Als je in het Oude Testament kijkt en ook in het Nieuwe Testament kijkt naar het huishouden, dan is dat een heel bedrijf. Een huishouden runnen, dat is niet zomaar gevangen zitten in je eigen huisje. Als je kijkt naar de lofzang op de huisvrouw, de degelijke huisvrouw in Spreuken 31. Hè? Weet je wat er van een huisvrouw staat? Er staat van een huisvrouw: de akker waarop zij haar zinnen gezet heeft, zal ze ook nog verwerven ook. Een huisvrouw als handelaar. En dus ook huishouden. Er staat op een gegeven moment een vrouw in Spreuken 31 die klederen maakt en verkoopt. Handel. En dat is hetgeen wat hier staat. Huishoudelijk, dat betekent niet alleen maar in je kleine huishoudentje, maar een huishouden runnen, drijven, bezig zijn. Ja? Nou, en ja, je handelt je, hè? Zo. Handelen, maar dat heeft te maken met bezig zijn. Ja? Maar nogmaals wat hier staat, als eerste man en kind liefhebben. En vanuit die relatie je huishouden runnen. Ja? En dat is hetgeen wat hier naar voren komt. En het laatste wat hierover geschreven wordt, over jonge vrouwen, dat zij hun man onderdanig zijn. Niet slaafs, maar wel het gezag erkennen van hun man, zoals God dat neergelegd heeft in de scheppingsorde. En ja, dat is een heel belangrijk vereiste die Paulus aangeeft hier in het stukje. Nou, dan hebben we er drie gehad. Oude mannen, oude vrouwen, priesterlijke taak, onderwijsgevend aan de jonge vrouwen, en dan de taak van de jonge vrouwen om met name hun eerste taak te zien als God hen kinderen geeft voor man en kind. En zo, ja, als het ware, wat hier staat, opdat het woord van God niet gelasterd wordt, maar zichtbaar wordt in de levens van oude mannen, oude vrouwen en jonge zusters. Ja? Nou, dan gaan we de volgende keer wel even verder over die jonge mannen en over die slaven die hun meesters ook onderdanig zijn in alles. Goed. Tot zover.